We gaan lezen uit Handelingen, Handelingen hoofdstuk 2. En we hebben al het een en het ander gehoord over Pinksteren. Men was eensgezind bijeen op die Pinksterdag. En opeens was er wind, tongen van vuur. Men werd vervuld met de Heilige Geest. En mensen uit verschillende landen hoorden de discipelen spreken in hun eigen taal. Wonderlijk wat daar gebeurde. En Petrus houdt dan een toespraak, legt het evangelie uit. En we gaan lezen vanaf vers 37 wat dan het resultaat is daarvan. De mensen die daar zijn, die horen het. Hè. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus antwoordde hen, bekeert u. En in ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen zeggende, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Een geweldig iets wat daar gebeurt. Deze week ontving ik het blad van de Evangelische Omroep. De EO, zoals we wel eens zeggen. Blad Visie, die ook uitzendingen hebben op radio en televisie. En daar stond op de cover, zonder Gods geest ben ik niks. Het zijn woorden uitgesproken door Henk Binnendijk. Een interview van hem stond ook in het blad. Nu, Henk Binnendijk, we kennen hem al vele jaren, een bijzondere man. Een man Gods die heel dicht bij God leeft. En hij wordt deze maand 80 jaar. Nog steeds is hij actief en nog steeds is hij vol vuur en vol passie voor God en voor zijn gemeente. Nu, hij was zeer open, zoals we hem kennen. En eigenlijk zegt hij, de belangrijkste les die ik geleerd heb en die de Heilige Geest aan mij heeft geleerd, zegt hij, zonder de Heilige Geest ben ik echt niks in Gods Koninkrijk. Hij geeft dan een voorbeeld. Hij zegt, op een zeker moment werd ik uitgestuurd naar Israël. Ik moest een tv-serie maken, 21 afleveringen over het Johannesevangelie. En hij riep het uit tot God, Heer, wat moet ik doen? Ik kan dit niet. Ik kan dit echt niet. En dan geeft God hem antwoord. En God zegt, ik ben toch met je? Net zoals bij Mozes. Ik ben toch met je? Ik ga toch met je mee? En dan dacht ik, ja, dat is het inderdaad. God gaat met ons mee. Zijn geest is bij ons. Zijn geest is in ons komen wonen toen wij tot geloof kwamen. God gaat met jou mee. En het is God en God alleen dat zij Henk ook nog alles komt van boven. En dat is onze verwachting inderdaad. We hebben gelezen in vers 37 dat mensen diep in hun hart werden geraakt. Niet eventjes maar heel diep in hun hart. Ze zijn getroffen in hun hart. En dan zien we in vers 41 dat velen van hen direct tot geloof komen. 3000 mensen worden toegevoegd. Ons jaarthema is, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Nu, dat doen we inderdaad als we tot geloof komen. We geven ons leven, we geven ons hart aan God. We wijden ons toe aan hem. En daar gaat het eigenlijk om met Pinksteren. Daar gebeurt het. Voor de eerste keer, de eerstelingen. We hebben het gehoord, de oogst werd binnengehaald. Voor de eerste keer was er een grote oogst, de gemeente startte. Er gebeurt iets in het hart van de mensen. Maar ik dacht, we hebben dit jaarthema gekozen. Dat is niet iets alleen van je bekering. Dat is iets wat blijft doorgaan in je leven. God vraagt elke dag van ons. Geef mij je hart. Kom tot overgave. Geef alles van je leven aan mij. Dat betekent Gods geest alle ruimte geven. We mogen in ons leven telkens weer Pinksteren ervaren. Dat Gods geest het overneemt en dat Hij ons leidt en stuurt. Maar wat betekent dat nu concreet? Daar willen we vanmorgen wat dieper op ingaan. Misschien even toch duidelijk zeggen, in het Oude Testament was Gods geest zo nu en dan even op mensen. Op een koning, op een profeet, ging dan weer weg. We zien met Pinksteren iets heel anders. De Heilige Geest komt niet op ons, Hij komt in ons wonen, in ons leven. Hij is bij ons tot we bij de Vader zijn. Wat gebeurt er eigenlijk als iemand tot bekering komt? Er gebeuren tegelijk een heleboel dingen. Laten we even kijken. Het eerste wat er gebeurt is, de Heilige Geest overtuigt je van zonde. Hij overtuigt je dat je tot bekering moet komen. Johannes 16, vers 8. We gaan de teksten gewoon laten passeren. U kunt ze voor uzelf lezen. En ik moest denken aan Christine, mijn vrouw. En als ze vertelt over haar bekering, dan krijg ik altijd kippenvel. Want het is altijd heel bijzonder geweest. Het is bijzonder geweest en het blijft altijd bijzonder. Ze was eigenlijk haar eigen weg aan het gaan. Ze zei, ja, ik zocht naar puurheid, naar reinheid. En dat lukte haar niet. En dan vertelt ze, ja, ik had eigenlijk een koud hart. Ze had een heel koud hart. En er werd door haar familie gebeden voor haar. Haar broer, haar schoonzus, de ouders van Lisbeth, die hebben veel gebeden voor haar, anderen ook. En op een zeker moment zei haar schoonzus, Christine, je gaat nooit rein worden. Alleen Jezus kan jou reinigen. En op dat moment sloeg dat in als een bom. En raakte Gods geest haar aan. En begreep ze, ja, inderdaad, dat is het. Ze had er altijd mee gelachen met het evangelie. En ze hadden het eigenlijk net een beetje opgegeven om te bidden voor haar. Ze dachten van, het gaat niet lukken. En dan komt ze tot bekering. En dan ziet ze haar leven voor zich passeren met alle verkeerde dingen die ze gedaan heeft. En ze heeft berouw en ze komt tot bekering. En ze zag Jezus aan dat kruis hangen, want dat was haar uitgelegd. En ze zag als het ware Jezus voor zich. En ze is tot geloof gekomen. Haar leven is helemaal getransformeerd. En dat is wat gebeurt bij elk van ons. Als we tot bekering komen, raakt Gods geest ons aan. Bij de ene al wat meer spectaculair, als ik het zo mag zeggen, dan bij de ander. Sommigen hebben een proces nodig van maanden, soms een paar jaar, totdat ze overtuigd zijn. En dan gaat Gods geest datzelfde werk doen. Gods geest zorgt dat wij de liefde van God gaan begrijpen. Als we kijken in Romeinen 5, de hoop beschaamt niet, staat er, want de liefde van God is in onze harten uitgestort. Is dat niet geweldig? Gods liefde is in onze harten uitgestort. En met die liefde mogen wij Hem terug lief hebben en mogen wij anderen ook lief hebben. Juist ook mensen die we niet direct sympathiek vinden, mogen we leren lief hebben. Johannes 3. We kennen het bekende verhaal. Nicodemus komt bij Jezus. En Jezus zegt, door de Heilige Geest kun je wederom geboren worden. En Nicodemus snapt het niet. Is fariseer en hij snapt het niet. Gods geest moet het ook aan hem duidelijk maken. Later lezen we dat wel in de evangeliën. De Heilige Geest, tenslotte, als volgende, overtuigt onze geest dat wij kinderen van God zijn. In de vertaling staat er, de Heilige Geest getuigt met onze geest. Nu, als je dat woord goed gaat opzoeken en de uitleg hoort, dan zie je van, nee, eigenlijk is de betekenis overtuigen. Onze geest kan niet getuigen. Het is de Heilige Geest die onze geest overtuigt. Het is de Heilige Geest die ons bevestigt dat wij een kind van God zijn. Juist als we twijfelen ook. Kent u dat? Momenten van twijfel, dat je zegt, ja, ben ik nu eigenlijk wel een kind van God? Ik was vrij jong tot bekering gekomen, een jaar of 12. En toch had ik een moment toen ik een jaar of 16, 17 was, dat ik dacht van, ben ik nu eindelijk een kind van God? Toen ben ik in gebed gegaan en heeft God mij overtuigd, ja, je bent echt mijn kind. We kennen allemaal twijfelmomenten, ook later als we christen zijn. We zijn een kind van God. Toch is het ook nodig dat er eigenlijk diepgang in ons kennen van de Heer Jezus komt. Meer diepgang. Ik moet zeggen, ik heb dat de laatste jaren opnieuw, dat ik nog meer besef wie Jezus is. Wat het voor hem gekost heeft om zijn leven af te leggen. Wat het betekent om Gods geest dan te ontvangen en met God te wandelen. Het is een groeiproces in ons leven. Zeg niet, het is af in mijn leven. God gaat steeds verder. En hij wil ons, de Heer Jezus, beter en beter leren kennen. Gods geest komt in ons wonen. En hij voegt ons toe aan de gemeente. 1 Korinthe 12. Want door één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Dat ene lichaam, dat is de gemeente. Het lichaam van Christus. We zijn toegevoegd aan de gemeente. We ontvangen de doop met de geest als we tot bekering komen. En dan zijn we met één geest gedrenkt. De eenheid. Dat is waar Jezus over spreekt. Dat we één moeten zijn, maar wij kunnen die eenheid niet maken. Die eenheid is er gewoon. We moeten de eenheid bewaren, zegt Jezus. De eenheid bewaren, want die is er automatisch. We kunnen ze verstoren, die eenheid. En dan moet je ze herstellen, als het ware, en weer gaan bewaren. We zijn verzegeld met de Heilige Geest, staat er in Efeze 1. Dat gebeurt ook op het moment van de bekering. Ziet u wat een rijder al gebeurd is op het moment dat wij tot geloof komen? Het is geweldig wat God op dat moment doet. We zijn verzegeld. We krijgen het zegel van de Geest. De Geest kan niet meer weg uit ons leven. We gaan er straks wel nog iets over zeggen. Er is een kleine nuance. Maar ik wil toch hier ook even iets anders nog noemen. Sommigen denken, heb ik niet gezondigd tegen de Heilige Geest? Want daar spreekt Jezus van. En Jezus zegt, als je zondigt tegen de Heilige Geest, kun je geen vergeving meer ontvangen. Maar wat is dat dan, die zonde tegen de Heilige Geest? In Marcus 3 wordt het uitgelegd. De fariseeën, de schriftgeleerden, die zeggen, Jezus drijft demonen uit door Beelzebul, door de duivel zelf. Dus ze zeggen eigenlijk, Jezus is bezeten. En ze schrijven het werk van Jezus toe aan de duivel. Verschrikkelijk. En dan zegt Jezus, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Er staat letterlijk bij in vers 30, want ze zeiden, hij heeft een onreine geest. De zonde tegen de Heilige Geest betekent dat je het werk van God toeschrijft aan de duivel. Dus als jij een kind van God bent, ja, dan ga je niet Gods werk toeschrijven aan de duivel. Integendeel, dan zeg je, God werkt in mij. Dan schrijf je het werk van God toe aan God zelf. En zondig je niet tegen de Heilige Geest. Dat is het begin van het werk. Dat gebeurt bij jouw bekering. Laat ons kijken. Sommigen denken, ja, dat is het, hè. Nu ben ik klaar, ik ben een kind van God, ik heb mijn ticket voor de hemel. Nu kan ik doen wat ik wil, bij wijze van spreken. Nee, als wij echt een kind van God zijn geworden, dan moeten daar consequenties aan zijn. Dan moeten daar vruchten zijn, dan moet dat zichtbaar zijn in ons leven. Daar gaan we nu dieper op in. Is het dus voldoende dat we Gods geest hebben ontvangen? Uiteraard niet. Het moet verder gaan. Laat ons kijken. Geef me je hart. Dat is ons jaarthema. Daar gaat het om. Geef me je hart. Wijd je helemaal toe aan mij. Laat Gods geest, met andere woorden, ten volle werken in jouw leven. Er wordt gesproken over stromen van levend water die uit ons binnenste zullen vloeien. Johannes 7, de bekende tekst. Als je in Jezus gelooft, gaan de stromen van levend water uit je binnenste vloeien. En Jezus zegt, ja, dat heeft te maken met Gods geest. Dat is Gods geest. Stromen van levend water. Water is verfrissend voor je geestelijk leven. Als het nu zo warm is in dit weekend, we zijn blij dat de zomer er is, maar we moeten veel drinken. En dat verfrist. Je hebt het nodig. Anders lukt het niet meer. Ik was gisteren bezig met Hannes, bij mijn schoonzoon. Er moest een put gegraven worden voor regenwater, zodanig dat ze regenwater hebben. Ja, ze hebben water nodig. Nu, wij hadden ook water nodig gisteren. Hé, Hannes? Het was warm. En Hannes deed het zwaarste werk. Hij moest veel drinken. Het was nodig. Het was echt nodig. Water verfrist. De vraag is, komen die stromen automatisch? Nee, uiteraard niet. Wij moeten leven in overgave. God moet dat in ons bewerken. En wij moeten bereid zijn. Wij moeten zeggen, ja Heer, hier ben ik. Doe uw werk in mij. Dat is wat Paulus bedoelt met wees vervuld met de geest. De volgende tekst, Efeze 5. Paulus zegt, word niet dronken door wijn, maar word juist vervuld met Gods geest. Laat je vullen met zijn geest. Men vermoedt dat Paulus doelde op de heidenen die eigenlijk vroeger zich dronken met wijn, om dan als het ware één te zijn met hun godheid. Dat was hun ritueel. Paulus zegt, stop daarmee. Bij God is het niet zo. Integendeel, geen alcoholisme, geen verslaving, geen dronkenschap. Integendeel, wel gevuld zijn met Gods geest en niet met wijn of andere alcoholische drank. Daar gaat het om. Het werkwoord in het Grieks wijst erop dat er een voortdurende vervulling is. Een blijvende opdracht. Vandaar dat we eigenlijk beter zouden vertalen, maar word voortdurend vervuld met Gods geest. En dat is het. Het is iets van elke dag. Telkens weer opnieuw. Laat je vullen met Gods geest. Daar moeten we naar zoeken. Daar moeten we voor bidden. Daar moeten we tijd voor nemen. En dan zal het gebeuren dat Gods geest je inderdaad aanraakt. En er zijn een heleboel manieren waarop Gods geest dat doet. Als jij in gebed gaat, heb je het al meegemaakt? Gods geest maakt je iets duidelijk. Of Gods geest bemoedigt je. Of je bent aan het vasten. Gods geest raakt je aan. Hij toont iets. Hij geeft je kracht, inzicht. Je leest het woord. Je leest Gods woord en Gods geest spreekt tot je hart. Je krijgt antwoord op een vraag waar je mee tobde, waar je mee worstelde. Of je bent in de natuur en je komt onder de indruk van de schoonheid van Gods schepping. Gods geest gebruikt ook dat om ons te tonen hoe groot God is. En dan kunnen we in aanbidding naar hem een gebed zeggen. Of je hebt een gesprek met een broer of een zus. En je bent bemoedigd. En je gaat samen in gebed. En je leest samen een stuk uit Gods woord. En je bent bemoedigd. Gods geest gebruikt dat. Of je zingt een lied. Je zingt een lied. En dat lied raakt jou. Neem dus tijd met God. En ik wil eigenlijk zeggen, zoek niet naar hele speciale ervaringen. God kan die soms geven. En God geeft die ook. Maar alleen als God dat nodig acht. Johannes 3, vers 8 zegt, de wind waait waarheen hij wil. Gods geest wordt vergeleken met die wind en Gods geest doet zijn werk. En nu is het een keer op die manier, dan een keer op een andere manier. Gods geest heeft veel manieren om te werken. We moeten niet dingen kopiëren ook van anderen. God kan de speciale ervaringen schenken en hij geeft dat ook, absoluut. Maar God komt voor het grootste gedeelte in ons leven, in het leven van elke dag, tussen in ons leven. En hij gaat dingen tonen. En dat is eigenlijk nog veel krachtiger. Anders blijf je maar zoeken naar speciale dingen, terwijl eigenlijk Gods geest elke dag aan het werk is. En dat zien we dan niet meer. Gods geest wil ons vullen met de dingen van God. Dat staat in schril contrast met twee andere teksten. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. Doof de geest niet uit. Wij kunnen dus de geest uitdoven. Als we dat doen, dan gaat de werking van Gods geest minder en minder worden. Kent u dat ook in uw leven? Doof de geest niet uit. Bedroef de Heilige Geest niet, staat er in Efeziërs 4. Bedroef de Heilige Geest niet. Wij kunnen de Heilige Geest bedroeven. De Heilige Geest toont ons dingen. Is het een boodschap van de Heilige Geest? Nee, waarschijnlijk niet. Een telefoontje kan ook bemoedigen, hè? Dat kennen we. God gebruikt alles, hè? En een telefoon van iemand kan ons bemoedigen in ons leven. Wij kunnen Gods geest ook uitdoven, bedroeven. De werking van Gods geest wordt tegengehouden door zonde, door je eigen weg te gaan. Door niet te doen wat God van jou vraagt, door ongehoorzaam te zijn. De bedoeling is dat we vervuld worden met Gods geest. Dat het jouw persoonlijkheid gaat beïnvloeden. Je spreken, je denken, je handelen. Ook wat je niet zegt, ook wat je niet doet. Je gaat de geur van Christus verspreiden. Ik ging gisteren naar Nathan, naar het ziekenhuis, en ik passeerde langs struiken die heel goed roken. Ik zei, wauw, zo'n sterke geur. Heerlijk om daar te wandelen. Het was nogal een lang eind, dus ik genoot er intens van. En in terugkeren opnieuw. Dus als je op bezoek gaat, je zult ze tegenkomen in de struiken. Dus denk dan aan de geur van Christus verspreiden. Dat is het. Dat is de opdracht die we krijgen vanuit Gods woord. Ga op weg en verspreid de geur van Christus bij mensen om je heen. Laat Gods geest in je werken. Geef hem alle ruimte. Bedroef hem niet. Stel hem niet teleur. Er zijn een aantal gevolgen van de vervulling van Gods geest. En Paulus beschrijft het magnifiek in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 ook van Efeziërs. Het zijn eigenlijk ook bewijzen dat je vervuld bent met Gods geest. Laat ons kijken. Efeze 5, vers 19. Spreek onder elkaar in psalmen. Dus eigenlijk, Paulus zegt dit net nadat hij gezegd heeft, wees vervuld met de Heilige Geest. En hij zegt direct daarachter, hoep, spreek onder elkaar in psalmen. Het volgt er onmiddellijk uit. Met andere woorden, zing met elkaar. Als wij vanmorgen gezongen hebben, dan is het omdat iets in ons hart zegt, ja, we willen God groot maken. We zijn vervuld met zijn geest, we willen tot hem zingen, tot zijn eer. Het belang van zingen is heel groot in de gemeente. Maar als je zingt, denk dan na over de tekst ook. Doe dat heel bewust. En als het is een lied direct tot God gericht, zing het als een gebed. En je gaat merken, het zal nog een veel krachtigere uitwerking hebben in je leven. Het zal jou opnieuw vullen met Gods geest. Maar dat is zingen met elkaar. Er is nog iets anders. Er staat, en zingt en jubelt de Heere van harte. Dat is iets voor jou persoonlijk. Het is niet alleen zingen met elkaar, het is ook de Heere God groot maken met jouw leven. Elke dag opnieuw, hem loven in je hart. Gericht zijn op hem. Vers 20 zegt ons, dank ten allen tijden. Dat is ook een vrucht, een gevolg van vervuld zijn met Gods geest. Dankbaarheid. Dankzegging met elkaar, maar ook persoonlijk. Is er een houding van dankbaarheid in ons hart? Hoe zijn we in ons leven? Of zijn we altijd aan het klagen? Is er ontevredenheid? Uit dat klagen en uit die ontevredenheid komen er andere dingen. Jaloersheid, kritiek, roddel. We zijn miscontent, we zijn mistevreden. En ik zeg altijd, roddel is als kanker in je leven. En ook kanker in de gemeente. Als je iets hebt tegen een ander, bid daar dan voor. Bid daarvoor. En als je de gelegenheid hebt, misschien kun je eens met die persoon spreken. Van hart tot hart. Maar spreek er niet met anderen over. Ga niet roddelen. Het is echt kanker die ons leven verwoest. De dankbaarheid gaat weg uit ons leven. De vervulling met Gods geest gaat ook weg. Een ander aspect van danken is danken onder alles. Dat is wat Paulus ook zegt. Ook onder moeilijke omstandigheden. Ik heb dat ook moeten leren. Ook als het moeilijk was met de gezondheid, ook van Christine, die ziek is geweest. Als het moeilijk ging met de kinderen, moeilijke momenten, dan moet je in gebed gaan. En je moet God zoeken. En je laten vullen door zijn geest. En toch danken, ook voor die moeilijkheden. Nadien hebben we gezien, die moeilijkheden die we op ons pad hebben gekregen, hebben ons geholpen om te leren bidden, te leren vertrouwen, te leren op de knieën gaan. Dat is de les die je leert uit moeilijkheden. God laat alles medewerken ten goede, Romeinen 8, als we hem lief hebben. Een volgende gevolg, een volgende iets, als je vervuld bent met Gods geest, is onderdanigheid. Onderdanigheid naar elkaar toe. De ander uitnemender achten dan jezelf, belangrijker achten. Die ander is belangrijker. Het gaat niet om jou. Wees niet op jezelf gericht, wees een keer op die ander gericht. Vraag eens, hoe gaat het met jou? Kan ik iets voor je betekenen? Kan ik iets voor je doen? Kan ik je helpen? De ander uitnemender achten dan jezelf. En elkaar onderdanig zijn. Niet denken dat je het beter kunt. Geen hoogmoed in ons leven. En dan vanaf vers 22. Daar gaat het, ook in hoofdstuk 6, over menselijke relaties. Als wij met Gods geest gevuld zijn, moet er iets veranderen in onze relaties. Vanaf vers 22, we gaan kijken. Man en vrouw worden door God samengebracht in een huwelijk. Hoe ga je met elkaar om? We gaan niet alles tonen. We hebben er een prediking over gehad, enige weken geleden, door Stefan. Ik was bijzonder aangeraakt door die prediking. Is te luisteren op internet, op onze site www.depottenbakker.be. Luister nog een keer naar die prediking. Hoe man en vrouw met elkaar moeten omgaan. En wat kunnen we nog veel leren? Wat slaan we dikwijls de bal mis? Wat moeten we Gods genade hebben? En leren met elkaar echt een relatie hebben zoals God het bedoeld heeft. En dan wordt het goed. Dan wordt het goed. Dan komt er vreugde in ons leven. Ook in ons gezinsleven, ook in ons huwelijksleven. Maar niet alleen man-vrouw. Ook kinderen en ouders. Kinderen, wees gehoorzaam. Dus voor de jonge gasten, ja? Maar goed, dat wist je al, hè? Maar er is een belofte aan, weet je dat? Wees uw ouders gehoorzaam, opdat je een lang leven mocht hebben op aarde. Dus het enige gebod met een belofte. Dat zegt wel iets, hè? Als wij gehoorzaam zijn aan onze ouders, komt daar de belofte, je zult een lang leven hebben op aarde. Bijzonder dat God dat zegt. Maar ook ouders. Ouders, verbitter uw kinderen niet. Dat is een opdracht voor ons, ouders. Dat we niet onze kinderen de grond inboren en verbitteren en kritiek geven op hen. Nee, integendeel, we moeten ze bemoedigen. We moeten ze helpen. We moeten rondom hen staan. Ook als ze het een keer verkeerd doen. Erover spreken, met elkaar in gesprek gaan. En met elkaar tot een oplossing komen. En je kind helpen om te groeien naar volwassenheid. Efeze 6, u ziet het allemaal op uw samenvatting. Ook Werknemer-werkgever, die relatie wordt ook beïnvloed. Als wij vervuld zijn met Gods geest, zijn wij anders op ons werk. We zijn anders. Ik heb al zo dikwijls gehoord van mensen dat ze zeggen, ja, je bent zo anders. Ook weer deze week. Een conflict op een werk. En ze werden geroepen bij de baas. En ja, de baas moest zeggen, dit loopt heel anders. Meestal geraken we er niet uit. Maar jij bent christen en we geraken eruit. En er komt een oplossing. En dat is het verschil. Dat is het verschil. Wij zijn anders op ons werk. Dat is vervulling met Gods geest. Dankbaarheid. Onderdanigheid. Andere relaties in het leven. En dat is iets van elke dag. Dat is vervuld zijn met Gods geest elke dag opnieuw. Dat is wat God wil bewerken in ons leven. Maar we hebben zijn genade nodig, want we slaan de bal zo dikwijls mis. En we zijn zo zwak. En we zijn zo gekwetst ook door dingen in ons leven. En God moet ons genezen en moet ons helpen met elkaar om in het leven te staan en goede relaties te hebben. Maar de Heilige Geest onderwijst je. Johannes 14, we gaan verder met de andere teksten. Hij onderwijst je, hij gaat je helpen. Hij gebruikt zijn zwaard, het woord van God. Dat is de volgende tekst, Efeze 6, opnieuw in Efeze. Lees maar de Efezenbrief, je zult veel lezen over Gods geest. De Heilige Geest verheerlijkt de Heer Jezus, Johannes 16. Belangrijke tekst. Daar gaat het om. De Heilige Geest wijst altijd naar de Heer Jezus. Hij overtuigt van zonde. Hè? We hebben het al gehad. Laat Gods geest je reinigen. Hij leidt je in je spreken. Hij geeft vruchten. Hij schenkt gaven. En tenslotte, hij helpt ons om te getuigen. Alles wat wij ontvangen is niet voor onszelf, maar om uit te delen aan anderen. Net als op de Pinksterdag. Ze ontvingen Gods geest en ze gingen getuigen. En ze hadden kracht. En ik wil afronden met de tekst Zacharia, het Oude Testament. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Daar gaat het om. Gods geest moet werken in ons leven. En ik heb het misschien al een keer gezegd in een andere prediking. We zijn nu dit moment, we zijn nu juni 2014. Hoe zal jouw leven zijn aan het eind van deze zomer? 2,5 maand of 3 maand later. Ga je ermee bezig zijn? Ga je Gods geest ruimte geven? Neem tijd. Het is zomer. Trek de natuur in. Neem je Bijbel mee. Ga in gebed. Zoek God. Je hebt vakantie. Neem de tijd om bij God te zijn. En laat je leven transformeren. Laat je leven veranderen. Ik stel voor dat we een kort moment hebben van stilgebed en dat ieder van u antwoord kan geven. Antwoord kan geven, zodat we Gods geest al direct laten werken in ons leven. Misschien moet je iets belijden en moet je vergeving vragen, moet je reiniging vragen. Misschien moet je na deze dienst naar iemand toe gaan en moet je ook vergeving vragen. Laten we samen bidden. Vader, we worden heel stil als we beseffen wat een voorrecht het is om een kind van u te mogen zijn. Dat we uw Heilige Geest hebben ontvangen is iets wonderlijks. Dat u met uw geest in ons woont gaat eigenlijk ons verstand te boven. Maar Heere, u hebt het geschonken op de Pinksterdag en u schenkt het nog steeds aan ieder die tot bekering komt. En Vader, we willen bidden dat uw geest alle ruimte mag krijgen in ons leven. Vergeef ons, Heer. Zo dikwijls zo hoogmoedig zijn. Zo dikwijls jaloers zijn. Als we roddelen, als we ontevreden zijn. Als we de ander niet hoger achten dan onszelf, maar onszelf op de voorgrond plaatsen. Als we in zonde vallen. Heer, vergeef ons. We hebben uw reiniging nodig. En ik bid u, Heer, dat u met uw geest wilt werken in elk van ons. Opdat u mag verheerlijkt worden, Heer Jezus, door uw geest die in ons woont. Heer, leid ons en help ons relaties te herstellen. We hebben u zo nodig. Onderwijs ons hoe het moet en geef ons genade dat we het zullen durven uitspreken naar anderen toe. Waar het fout gegaan is. Dat we zullen vergeving vragen en relaties zullen herstellen. Misschien met onze partner, met onze kinderen, met onze ouders. Met mensen die rondom ons zijn, mensen in de gemeente. Heere, help ons om uw geest te laten werken ook. Juist op het vlak van relaties. Help ons, Heer. We hebben u nodig. In Jezus' naam. Amen.
Dank u, Peter, voor de boodschap. Van uw Heil, de Heilige Geest die ons hart woont. De Heilige Geest wil dat wij vruchten dragen. In Johannes 20 spreekt de Heer Jezus tweemaal dat hij zegt: vrede geef ik u, vrede laat ik u. En die vrede kan eigenlijk maar te werk gesteld worden in ons hart en ons leven als wij de Heer Jezus binnenlaten, zodanig dat wij Gods Geest krijgen. Daarom vind ik het goed om het einde van deze dienst nog eens dat lied te zingen, 602. Vrede van God, de vrede van God, zij met jou. De vrede van hem, vrede met jou. We wensen iedereen Gods vrede toe. Kun je dan misschien eens rechtstaand zingen?
In Jesus. vrede van God, de vrede van God, zij met jou.
Mag ik nog een kort gebed uitspreken? Heer Jezus, u hebt het bewerkstelligd dat we vrede in ons hart hebben. U hebt de Heilige Geest gezonden. Heer, maar we bidden, Heer, dat u die Heilige Geest die in ons hart is en werkt, dat u ons mogen vervullen, dat wij uw liefde kunnen tonen, uw genade kunnen tonen en dat we kunnen tonen dat wij zout zijn. Dank, Heer, voor de prediking. Dank voor dat u de gebeden verhoort en aanhoort op uw tijd. Alle lof, alle eer komen u toe.